Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 95, het eerste vers komt. Laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. 95 vers 1. Aan u zal worden voorgelezen Jozua 3. Ik herhaal Jozua 3. Eerst echter doen wij belijdenis met de woorden van de belijdenis van Nicea. En we zingen naar de belijdenis Psalm 48, het laatste vers. Want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten. en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Jozua 3. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op, en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls. En zij vernachten al daar, eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden van het leger gingen en geboden het volk, zeggende: wanneer gij de ark van het verbond van de Heere uw God ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt daarna, dat er nochtans ruimte zij tussen u lieden en tussen dezelfde, bij de 2000 ellen in de maat, en nadert tot dezelfde niet, opdat gij dien weg weet dien gij gaan zult, want gij lieden zijt door die weg niet gegaan, gisteren en eergisteren. Jozua zei ook tot het volk: heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van u lieden doen. Desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende: neem de ark van het verbond op en gaat door voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark van het verbond op en zij gingen voor het aangezicht van het volk. Want de Heer had tot Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van het ganse Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesters die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende: wanneer gij lieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zei Jozua tot de kinderen Israëls: nadert herwaarts en hoort de woorden van de Heere uw God. Verder zei Jozua: hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is, en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Kanaanieten, en de Hetieten, en de Hevieten, en de Ferezieten, en de Girgazieten, en de Amorieten, en de Jebusieten. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de ganse aarde gaat door voor u lieder aangezicht in de Jordaan. Nu dan, neem gij lieden u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit iedere stam 1 man. Want het zal geschieden, met dat de voetzolen der priesters die de ark van de Heere der ganse aarde dragen, in het midden van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven aflieten, en zij zullen op een hoop blijven staan. En het geschiedde, toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark van het verbond voor het aangezicht van het volk. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten van de priesters dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water, de Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan aller oevers, zo stonden de wateren die van bovenaf kwamen. Zij rezen op een hoop, zeer ver van de stad Adam af, die terzijde van Zarton ligt, en die naar de zee des vlakken vels te weten de Zoutzee afliepen, die vergingen, zij werden afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen, stonden stevast op het droog in het midden van de Jordaan, en gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 97 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. God heerst als opperheer, dat telk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheug u in uw heiland. 97 versen 1 en 2. Gemeente, wij staan in deze avonden stil bij het boek Jozua. Inmiddels hebben we Jozua 1 en 2 behandeld. En we hebben gezien hoe de Heere het volk Israël uit Egypte heeft uitgeleid. Naar de grens van het land Kanaan gebracht. Mozes is gestorven en in de plaats daarvan is Jozua gekomen. We hebben het tweede hoofdstuk gezien hoe de Heere Rahab heeft afgezonderd uit Jericho. En in het vervolg van het boek komen we nog wel tegen hoe Rahab wordt gered. Het gaat in het boek Jozua niet zozeer om een verhaal, zomaar een bekering of iets anders. Het gaat in het boek Jozua om een heilsboodschap, om heilsgeschiedenis. En in dat boek Jozua zien we hoe God wat hij beloofd heeft gaat vervullen. God had aan Abraham beloofd dat hij naar een land moest gaan dat de Heer hem zou geven. Genesis 12 vers 1 tot en met 3. Dat is op het moment dat dit boek Jozua gebeurt ongeveer 500 jaar geleden, ruim 500 jaar. En nu, 500 jaar later, zien we dat het volk van Israël, uit Abraham gesproten, dat land in bezit gaat nemen. De Heer heeft iets beloofd en de Heer heeft het ook vervuld. Ga gij uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. Zo is de Heer dus een waarmaker van zijn woord. En in dat land komen dan Gods grote heilsdaden openbaar. En ook die geschiedenis van Rahab, waar bijvoorbeeld in de brief aan de Hebreeën op teruggekomen wordt. Rahab de hoer die door het geloof behouden is. Hebreeën 11 kunnen we dat lezen. Ook dat hoofdstuk heeft natuurlijk een hele belangrijke heilshistorische boodschap. Want door de heilsgeschiedenis heen heeft God steeds mannen uitgekozen die de drager zouden zijn van de grote messiaanse belofte. Abraham was zo iemand, later zijn zoon Isaac, later zijn zoon, kleinzoon Jacob, weer later Juda, weer later Peres, in de tijd van de koningen David, Salomo enzovoorts. En naast deze mannen zijn er ook moeders van Christus. En we lezen in Jozua 2, wie de Heer eruit kiest om een moeder van Christus te worden. Want later is Rahab getrouwd met een Israëliet die ook stond in die heilige linie. En waar is dus ook middelijkerwijs gesproken uit haar eenmaal de Christus de schriften voortgekomen. Laten we nooit vergeten die grote heilshistorische boodschap iedere keer weer na te speuren in de schriften. Want dat dat duidelijk zal worden, daarvoor is ons in de allereerste plaats de schrift gegeven. Het gaat in de schrift om de grote daden Gods. Daar horen we op de Pinksterdag de discipelen ook van spreken. De grote daden Gods, of in het Latijn de Magnalia Dei. En wat God in deze wereld heeft gedaan en hoe Hij, daar waar het totaal geen heil is, heil heeft tot stand gebracht. Als we de Bijbel zo wat leren lezen, dan is het soms alsof je een nieuwe Bijbel krijgt. Dat het nou gaat om wat God tot stand brengt. En wat dwars door alle onmogelijkheden heen ook gebeurt. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Dat wordt ook weer zo duidelijk als we stilstaan bij de hoofdstukken 3 en 4 uit het boek Jozua. En waar we deze week en de komende keren zo wat bij stil zullen staan. Want de Heere heeft dat volk uit Egypte uitgeleid. Een belangrijk moment in de heilsgeschiedenis. Dat is nu zo'n jaar of 40 voor dit volk geleden. Voor ons besef 35 eeuwen geleden. Dat noemen we de uittocht uit Egypte. We weten allemaal uit het boek Exodus wat er daarna is gebeurd. Hoe de Heer het volk hier tot Kanaan heeft gebracht, maar ook dat het merendeel in de woestijn is neergeslagen. Nu staat het volk bij de intocht in Kanaan. En we komen nu in Jozua 3 en 4 bij dat grote heilsgebeuren hoe dat volk nu dat land zal binnengaan. Dat is een van die grote momenten in de heilsgeschiedenis. De uittocht uit Egypte is zo'n moment. De wetgeving op de Sinaï, Exodus 19, is een ander belangrijk moment in de heilsgeschiedenis. De roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën is ook zo'n gewichtig moment in de heilsgeschiedenis, in deze wereld, dat God ingrijpt. En dat hij de geschiedenis bepaalt en stuurt naar een door hem bepaald doel of einde. Het allergrootste ingrijpen van God heeft plaatsgevonden 2000 jaar geleden, toen de Zoon mens is geworden. Kerstfeest is dat de Zoon de menselijke natuur heeft aangenomen. Dat is de allergrootste heilsdaad van God in deze wereld en wat hij in Christus heeft tot stand gebracht. Maar al die grote daden Gods in het Oude Testament, dat zijn als het ware heenwijzingen, dat zijn als het ware boodschappen dat God iets belooft en het ook doet en dat hij regeert. Zo ook in Jozua 3 en 4. En als we dan die twee hoofdstukken lezen, dan valt het wel op dat er zo uitvoerig wordt gesproken over die doortocht door de Jordaan. Wij zouden zeggen, ja, je hebt de rivier, je gaat er overheen met de auto, bij Utrecht bijvoorbeeld, bij het kanaal, je rijdt er zo overheen. Dat kun je in twee zinnen zeggen. Het volk kwam bij de Jordaan, ze gingen er overheen en toen waren ze in Kanaan. Ja, maar zo schrijft de Heilige Geest dat nou allemaal niet op. Want het is niet zomaar een gebeurtenis. Het is een van die grote heilsdaden. Waarin God wat duidelijk wil maken aan Jozua, aan het volk van Israël. En het staat in de Bijbel, dus ook vandaag aan ons. En wat wil de Heer dan in hoofdstuk 3 en 4 duidelijk maken? Wel dat hij dat volk leidt door de Jordaan in het beloofde land. En daar wordt eenmaal de Messias geboren. Dat duurt nog wel even, maar hij zal daar geboren worden. En dan zien we in het begin van hoofdstuk 3 hoe God de opdracht geeft om door de Jordaan te trekken. Dat is hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 13. En daar gaan we vanavond bij stilstaan. In de tweede plaats lezen we dan in hoofdstuk 3 hoe dat volk is doorgetrokken, het feit van de doortocht door de Jordaan. Dat lezen we dan in het slot van hoofdstuk 3, vers 14 tot en met vers 17. En tenslotte, het vierde hoofdstuk, hoe die doortocht door de Jordaan steeds in herinnering moest worden gehouden. Eeuwen later nog steeds opnieuw aan de hand van een groot monument. En dat de vaders en de kinderen dit iedere keer moesten horen wat God in de tijd van Jozua had gedaan. Met het volk door de Jordaan had geleid. De herinnering aan de grote daden Gods. We mogen ook wel onder deze hoofdstukken schrijven wat we op oudejaarsavond hebben overdacht. Alle vlees is gras, alle goede tierenheid des mensen als een bloem des velds. Wanneer de wind daarover gegaan is, ook ziet men haar niet meer en kent haar niet meer. Maar het woord van onze God, het heilswoord, bestaat in der eeuwigheid. Als we zo dan eens die hoofdstukken gaan lezen, hè, dat de Heer aan Abraham iets beloofd heeft en dat we nu 500 jaar verder zijn. En dat de Heer de waar maakt, dat hij belooft, dan begrijpt u ook onmiddellijk waarom er zoveel woorden, zoveel zinnen aan worden besteed. Aan dat doortrekken door de Jordaan. Wij gaan vanavond dus stilstaan bij de opdracht voor de doortocht. De Heer geeft de opdracht. Volgende keer over het feit en tenslotte ook over de herinnering van dit grote heilsgebeuren nu zo'n 35 eeuwen geleden. Jozua 3 vers 1 tot en met 13. En ik lees u dan in het bijzonder het derde vers. en geboden, die ambtlieden, vanuit vers 1 en 2. En geboden het volk, zeggende, wanneer gij de ark des verbonds des Heren uw God ziet, en de Levitische priesteren dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Je zoekt in zo'n hoofdstuk altijd naar een zin die je raakt, die je treft. Afgelopen vorige week zondag stonden we stil bij Matthäus 4. Volg mij na. Hier zien we de oud-testamentische oproep. En volgt haar na. Eigenlijk wezenlijk exact hetzelfde. Zo moesten eenmaal de discipelen de meester volgen. Zo moest het volk van Israël de ark des verbonds volgen. Volg haar na. Misschien kunt u het onthouden. Jozua 3 vers 3. En volgt haar na. En dan zien we in dit hoofdstuk, in de eerste plaats, hoe het volk, vers 1 en 2, 3 dagen voor de Jordaan moest verblijven. Vers 1 en vers 2, ze maken zich op van Sittim, gaan naar de Jordaan, en dan staat er in het tweede vers, op het einde van 3 dagen. Dus na 3 dagen gingen die mannen pas het legerkamp door. En dat is wel opmerkelijk, dat ze niet van Sittim zijn doorgelopen en toen de Jordaan zijn overgaan, maar dat ze eerst even een poosje halt houden voor de Jordaan. Dat is onze eerste gedachte. In de tweede plaats gaan we dan stilstaan bij het bevel wat de Heere geeft. En dat zien we dan in vers 3 tot en met vers 8. Hoe de Heere uitvoerig een bevel geeft hoe de doortocht door de Jordaan zal plaatsvinden. En tenslotte zien we dan in vers 9 tot en met vers 13 hoe de Heere daar ook een boodschap aan verbindt. Want we zien in vers 9, toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls, nadert herwaarts en hoort de woorden des Heren, uw Gods. Dus voordat dat volk doortrekt, klinkt er ook nog een boodschap. God hoort de woorden van de Heren, uw God. Dus het gaat over de opdracht tot de doortocht, volg haar na. We letten in de eerste plaats op dat verblijf voor de Jordaan, 3 dagen. We letten in de tweede plaats op de boodschappers en hun boodschap. En we letten in de derde plaats op het onderwijs van de Heere. Gemeente, de verspieders zijn weer teruggekeerd. Ze hebben verslag gedaan. En zo lezen we in vers 23 van het vorige hoofdstuk. Alzo keerden die 2 mannen weder, gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun. En zij vertelden hem alles wat hun wedervaren was. En zij zeiden tot Jozua, zekerlijk, de Heer heeft het ganse land in onze handen gegeven. Want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten versmolten. 40 jaar terug kwamen de verspieders ook terug uit Kanaan. Toen waren het 10 verspieders en die zeiden, het land is goed, maar we zullen er nooit in komen. Dat was een ongeloofsreactie. Hier zien we een gelovige reactie. Hoe die verspieders zeggen, de Heer heeft dit ganse land in onze hand gegeven. Ook een herinnering voor Jozua aan hijzelf. 40 jaar geleden, dat ook heeft gezegd, in weerwil van 10 andere mannen, die het tegenovergestelde hebben beweerd. Gemeente, geloof is een genade die weersproken en tegengesproken wordt. Dat heeft Jozua in zijn leven ervaren. En dat is ook vandaag nog zo. Nadat dan die verspieders zijn weergekeerd, begint in hoofdstuk 3 dus de boodschap van de doortocht. En dan lezen we in het eerste vers: Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op. Kennelijk had hij de gewoonte om vroeg op te staan. Dat betekent dat hij ijverig was in zijn werk. We komen het meer tegen in de schrift. We moeten nooit denken dat de Heer een behagen heeft in luiheid. De Heer heeft een behagen in ijverige mensen die hem ook aanhoudend zoeken. Zo stond Jozua des morgens vroeg op en zij reisden van Sittim, dat ligt ongeveer een 2 uur reizen, ruim 10 tot 15 kilometer vanaf de Jordaan. En het volk gaat dan van Sittim, dat enorme volk, 600.000 mannen, 1,2 miljoen mannen en vrouwen, de kinderen er nog bij, de dieren er nog bij, en dan zien we die grote menigte, het kamp wat ze bij Sittim hebben, opbreken. En zo gaan ze richting de oever van de Jordaan. En kwamen tot aan de Jordaan, tot aan de oever. Hij, Jozua en al de kinderen Israëls, mannen, vrouwen en kinderen. En zij vernachten al daar. Eer zij overtrok, daar maakten ze weer opnieuw een legerkamp. Dat wordt bedoeld. Dus van Sittim wordt het legerkamp verplaatst tot aan de oever van de Jordaan. En dan vermeldt vers 2. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen. Dus dat volk, dat is daar eerst is een aantal dagen, 3 dagen. En dan vervolgens gaan die ambtlieden nog een keer rond, die boodschappers. Dus de Heere zegt, nu moet u eerst maar eens 3 dagen daar voor de Jordaan blijven liggen. Waarom doet de Heere dat? Waarom op deze manier? Waarom trekt het nou niet gelijk over de Jordaan? Gemeente, dat heeft een bedoeling. In de eerste plaats, aan de andere kant van de Jordaan ligt het beloofde land. En vanaf Jordanië ligt de andere kant, ligt wat in de diepte. Dus ze konden dat beloofde land van deze kant van de Jordaan zien. Het volk heeft het gezien. Net als Mozes op de Nebo dat beloofde land heeft gezien. Ze hebben dus gezien dat de Heer iets belooft. En dat de Heer ook een waarmaker is tot nog toe van zijn belofte. En dat de Heere een goed land voor hen had uitgekozen. Zeker daar in Jericho en verderop in dat land. Je kunt dan ook wat verder kijken als je wat hoger staat. Zie je een goed land, een land zeker toen nog vloeiende van melk en honing. De Heer is dus de waarmaker van zijn woord. En daar wil hij het volk van Israël wat doorgaat grondig van doordringen. Dat ze een goed en een gekregen land zullen ontvangen. Vandaar eerst een ogenblik rust. 3 dagen rustig kijken en afwachten wat de Heere doet. Gemeente, dat is ook voor ons belangrijk. Dat we rondom die heilige dingen en rondom de dingen die de Heere belooft, de tijd nemen om ze te overdenken. Om die dingen te mogen verstaan. En om die dingen als belangrijk een plek te geven in ons leven. Vandaar dat dat volk erbij bepaald werd. Dit is wat God beloofd heeft. Dat is 1. De tweede plaats. Er is nog iets. Want ze zijn dan wel aan de oever van de Jordaan, ze zijn nog niet in het land. Daar zit hij de Jordaan tussen. En als we wat verder doorlezen in dit hoofdstuk en we komen bij vers 15, dan staat daar tussen haakjes: de Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan al haar oevers. Tegenwoordig is de Jordaan een, zeker daar op die plek, een wat smalle rivier, misschien 100 meter breed. Dat was toen anders. Sommige verklaarders hebben het erover dat de Jordaan, zeker toen, zo'n 35 eeuwen geleden, mogelijk 300 tot 400 meter breed was. We bevinden ons in het voorjaar. De sneeuw van de Hermon is aan het smelten. En de Jordaan die komt dan met groot geweld daar aanstromen. En het verval van hoogte is nogal groot. Dus de Israëlieten stonden niet voor een heel rustig stromend riviertje. Ze stonden daar voor een enorme rivier die vele honderden meters breed was en, in de tweede plaats, op sommige plaatsen meer dan 3 meter diep. Beloofde land, daar zit de Jordaan tussen. Ja. Nu kun je proberen een brug te maken, maar daar ben je nog wel een poosje mee bezig, die ligt er zomaar niet. En dan bovendien, ja, waar moeten ze de spullen vandaan halen om die brug te maken? En dan nog wat, je komt niet zomaar met dat hele volk met 1 brug over die Jordaan. Dus dat is een hopeloze onderneming. Je kunt proberen om een doorwaadbare plaats op te zoeken. Die waren er wel. Maar niet in het voorjaar als de sneeuw van de Hermon begon te smelten en de Jordaan op zijn breedst was. Er waren echt in de buurt geen doorwaadbare plaatsen. Ja, het volk komt daar nooit overheen. Sta je dan met het volk? Het volk moet daar ook 3 dagen blijven liggen. Om er goed van doordrongen te zijn dat ze er in eigen kracht nooit overheen komen. En dat er een wonder van Gods wegen nodig is. Want anders komen ze die Jordaan niet over. En zeker niet met dat hele volk. Weet u, gemeente, wat ook zo ligt? En waarom ze daar nou 3 dagen staan en zitten? De Heer wil dat volk erbij bepalen dat het aan hun kant nou nooit kan. Dat ze alleen maar onmogelijkheden met zich meenemen. En dat bij hen vandaan, of bij Jozua vandaan, ze echt niet over de Jordaan komen. We komen dat wel meer tegen in de Bijbel. Dat de Heer zijn volk en zijn kinderen bepaalt bij de onmogelijkheid aan hun kant. Wat dacht u van Abraham toen God hem een zoon beloofd had? Dat heeft wel even geduurd. En hij kreeg een kind toen het niet meer kon. Want Sarah was 90 toen ze Isaac baarde. Nou, vrouwen van 90 krijgen biologisch gezien geen kinderen meer. Dus dat kon eigenlijk niet. We zien het ook weer terug in het leven van de apostel Paulus op de tweede zendingsreis. Als de Heer hem de opdracht geeft om het evangelie te preken. Maar hij mag niet naar het zuiden, hij mag niet naar het noorden. En tenslotte komt hij in Troas aan de zee terecht. En daar geeft hij een aanwijzing. Over de zee naar het andere deel van de wereld, Europa. Naar Filippi. Paulus kwam dus ook in een weg waarin hij niet meer begreep hoe het nou verder moest. En hier zien we dat nou ook weer bij het volk van Israël. Was dat ook niet zo toen ze uit Egypte werden geleid? Stonden ze voor de Schelfzee, Farao achter en de woestijn om je heen. Je kunt geen kant meer op. Gemeente, ik geloof dat dat ook iets is wat de Heere bij tijd en wijle zomaar leert aan zijn kinderen. Dat het bij hen alleen maar onmogelijkheden zijn. Dat we wel moeten geloven, maar niet kunnen geloven. Dat we wel moeten bekeren, maar dat we erachter komen dat we het niet eens willen. Heb u dat ook wel eens? Dat u 3 dagen, 2 jaren, dat het niet kan bij u vandaan. Vandaar dat dat volk daar ligt. Voor de Jordaan waar ze uit zichzelf niet overkomen. Maar nou nog een 3e punt. In de 1e plaats laat de Heer zijn belofte zien. In de 2e plaats laat hij de onmogelijkheid zien. In de 3e plaats. Ja, waarom zou de Heer daar nou meer dan 3 dagen dat volk neerleggen? Nou, dat is toch wel betrekkelijk eenvoudig, denkt u niet? Het nou zelf niet kunt. En als Jozua het nou ook niet kan, dan moet je natuurlijk roepen tot die God. Het wordt daar ook een gebedsplaats. En zeker voor Jozua. En Caleb die er ook bij was. En anderen. Hoe moeten wij nu over de Jordaan? Dan ontstaat dat biddende leven. Waarom leidt de Heer zijn kinderen soms in onmogelijke situaties? Om ze te oefenen in dat biddende en dat aanhoudende leven. Waarom wees de Heer Jezus de Canaanese vrouw af? Althans, dat leek het. Om haar te meer te doen roepen. Om het te meer te doen aanhouden. En zo ook ligt dat volk daar. En zo ook heeft Jozua geroepen tot de troon der genade. Hij en anderen meer. Ze riepen tot de Heer die met gunstig oren hun geroep wou horen. En dan komen we bij onze 2e gedachte. Hoe nu? De boodschappers, het bevel, geven om door te gaan. En wat er allemaal gezegd wordt, als het gaat over dat doorgaan door de Jordaan, valt op dat vrij uitvoerig wordt geboodschapt. Vers 3 tot en met vers 8. En als we dan beginnen bij vers 3, dan lezen we: en de geboden des en de voor die ambtlieden geboden het volk zeggende: wanneer gij de ark des verbonds des Heren uw God ziet en de levitische priester dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Wanneer gij de ark des verbonds ziet, hoe moet dat volk nou over? Welke weg zal de Heer inslaan? Dan komen we hier de ark des verbonds tegen. Die ark is een symbool. Die ark, dat lezen we in Exodus, wordt gemaakt. Die ark was een van de allerbelangrijkste symbolen van Gods gunst. Op die ark lag het verzoendeksel. In die ark lag de wet. En de Heer had die ark geplaatst in het heilige der heiligen van de tabernakel. En met deze gelegenheid wordt in opdracht van de Heere die ark uit de tabernakel gehaald. En moeten de priesters, normaal deden de levieten dat, maar nu moeten de priesters die ark gaan dragen naar de woestijn, naar de Jordaan. Het volk moet die ark volgen. Achter de ark aan. Achter Gods gunst aan. Achter de zaligmaker aan. Hoe zullen we ooit de doodsrivier veilig door kunnen? Kan alleen als we iets mogen leren van vers 3. Dat we niet alleen die rivier door kunnen. Maar dat we alleen die rivier door kunnen. Als de symbolen van Gods gunst en de werkelijkheid van Gods gunst ons voorgaat. De ambtlieden geboden het volk zeggende. Wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw God ziet. Volgt haar na. O, wat een evangelieboodschap. Wat een boodschap voor dat volk. Wat daar nou al dagen ligt. Dat ze horen uit de mond van die boodschappers. De ark des Heeren, teken van zijn gunst, wordt uit de tabernakel gehaald. En die moet u volgen, niet Jozua. Niet iemand die voor of achter u loopt. Nee, die ark, blijk van Gods gunst en zijn genade. Die alleen zal u veilig aan de andere kant brengen. Mogen wij daar ook weer een kleine en heldere toepassing aan maken. Als het gaat over onze weg door dit leven. Als het gaat om de alleringrijpendste momenten in het leven. En daar zullen we toch het sterven ook wel bij mogen scharen. Wie volgen we dan na? Moeten we dan onze troost stellen op onze eigen werken? Moeten we dan ons houvast zoeken aan de mensen die ons omringen? Volk wordt opgedragen door de Jordaan te gaan. En alleen die ark na te volgen. En iets anders niet. Dat is ook iets wat de Heer zijn kinderen leert in het strijdperk van dit leven. De ark Gods na te volgen. Dan zien we vervolgens in het vierde vers dat er iets aan wordt toegevoegd. Dat er nochtans ruimte zij tussen u lieden en tussen dezelfde, bij 2000 ellen in de maat, en nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult, want gij lieden zij door die weg niet gegaan, gisteren en eergisteren. Dat is wonderlijk. De levieten moesten die ark dragen. En het volk moet op een zekere afstand van die ark doortrekken. Ze mogen de ark niet aanraken. Ze moeten 2000 ellen, dus ongeveer 1 kilometer van die ark verwijderd blijven. We komen in de Bijbel wel tegen dat mensen de ark hebben aangeraakt. Een heel aangrijpend voorbeeld staat in 2 Samuel 6 vers 7 van een zekere Uza. Een priester, toen ontstak de toorn des Heeren tegen Uza, en God sloeg hem al daar, omdat deze onbedachtzaamheid de ark aangeraakt en hij stierf al daar bij de ark Gods. Dus die ark was een symbool van Gods gunst, maar ook van Gods heiligheid en van zijn majesteit. Van zijn ere, van zijn glorie. En dat er enige afstand bewaard moet worden. Dat wil zeggen dat het de heilige Gods is. En dat we in die ark en in Christus te maken hebben. Met de hoge en de heilige God. Die de schepper van alle dingen is. en waartegenover wij arme mensen schuldig staan. Vandaar die afstand die er gekomen is tussen de schepper en het schepsel. Zo wordt het volk eraan herinnerd dat het een zondig volk is. En dat zondaren gered worden. En dat we alleen toegang hebben tot de Heere in de weg van het reinigende bloed. Vandaar die afstand tot de ark. En dan gaat de geschiedenis verder. En dan zien we hoe dat volk de boodschap ontvangt door middel van Jozua die zegt: heiligt u, vers 5, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. Het volk heeft daar gelegen, de ambtlieden zijn doorgegaan en nu zegt Jozua: heiligt u. Dat werd ook gezegd in Exodus 19. Toen het volk de wet ontving. Toen heeft Mozes tegen dat volk gezegd: heiligt u. Dat heeft in het Oude Testament de gedachte dat het volk zich moest reinigen. Ook de kleren moest wassen. En verder zich ook in allerlei opzichten moest onthouden. Dat heeft natuurlijk in het Oude Testament een diepere betekenis. In het licht van het Nieuwe Testament en in het totaal van de Bijbel wordt daarmee bedoeld dat we de zonde en de zondige dingen, dat we die in ieder geval voor zover dat mogelijk is proberen te mijden. En dat we ons richten in gebed, in overdenking, in de dingen die van belang zijn op de Heere. En op wat hij in de schrift openbaart. Heiliging betekent vooral als we doorlezen in de Bijbel in het licht van het Nieuwe Testament. Waar de Heere bijvoorbeeld zegt: wees heilig, want ik ben heilig. Dat we niet anders dan die ark volgen met een ootmoedige gestalte. Dat we iets beseffen van de kleinheid. Wie we eigenlijk zijn voor die grote God. Dat we voortdurend reiniging nodig hebben. En dat we alleen omgang kunnen vinden met God in de weg van reiniging. Heiliging. En zonder heiliging en heiligmaking zal niemand de Heere zien. We moeten altijd onthouden dat de Heere genade verheerlijkt. Vergeving, maar ook vernieuwing. Dat zijn twee dingen die houden onlosmakelijk met elkaar samen. We kunnen nooit zeggen: ik heb wel vergeving, maar helaas met die vernieuwing, dat vordert nog niet zo en daar heb ik ook niet zoveel belangstelling voor. Gemeente, dat is een uiting van diepe domheid en dwaasheid. Rechtvaardiging en heiliging, dat is een twee-eenheid, zegt Calvijn. En daar waar de Heere zijn volk leidt, en daar waar de Heere door middel van de zaligmaker zijn kinderen door de doodsrivier en in dat land Kanaan brengt, daar komen die vergevende genade, maar ook die heiligende genade openbaar. En dan wordt er iets gevonden van dat verlangen om heilig voor God te leven. Daartoe roept hier de schrift op: heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden, grote heilsdaden verrichten in het midden van uw lieden. Gaan we verder in vers 6, maar eerst willen we zingen. En dat doen we uit Psalm 89... En daarvan het tweede vers 89, het tweede vers willen we samen zingen en dat is: ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakte, wat daar verder volgt. doortocht door de Jordaan. In de eerste plaats het volk wat daar blijft, 3 dagen. In de tweede plaats de opdracht en in de derde plaats het onderwijs. We zijn nog bezig met de opdracht, vers 3 tot en met vers 8. En dan zien we in het 6e vers dat Jozua tot de priester zegt dat ze de ark moeten opnemen. En dat zij die uit de tabernakel moeten halen en dat ze richting de Jordaan moeten gaan met die ark. De leviet, de priesters dragen die ark voor het aangezicht van dit volk. Ze namen dan de ark des verbonds op en ze gingen voor het aangezicht des volks. Nogmaals, die ark is het symbool van Gods gunst. Dat is Christus in het Oude Testament. En dan nemen die priesters die ark op. En dan gaat het hele volk zien hoe die ark daar uit de tabernakel wordt gehaald. En hoe de priesters met die ark richting de Jordaan gaan. Dat zien de kinderen. Dat zien de vaders, de moeders. Dat zien de oude mensen. Er staat niet bepaalde mensen uit het volk. Er staat niet de mensen die dichtbij stonden. Nee, die ark moet zichtbaar van de tabernakel naar de Jordaan worden gebracht voor het hele volk. Dat staat 2 keer in de schrift. Voor het aangezicht des volks. Voor het aangezicht des volks. Wat zou dat nou betekenen, gemeente? Nou, straks als die mensen doorgaan, dan gaan ze allemaal door de Jordaan. Het hebben ze allemaal te danken aan Gods gunst. En zullen wij behouden worden, kan dat alleen door Christus. En dan mogen wij u een evangelie preken. Niet voor bepaalde mensen. Niet voor mensen die daar misschien heel veel kennis van hebben. De Heere zegt in de Bijbel, wend u naar mij, wordt behouden, alle gij einden der aarde. De Heer Jezus wordt de zaligmaker der wereld genoemd. Pas op, ik zeg niet dat alle mensen behouden worden. Dat is de alverzoening. Ik zeg ook niet dat mensen behouden worden die dat graag willen. Ik zeg dat het evangelie Gods boodschap is voor de mensen. En dat ieder die dat evangelie hoort, van Gods wegen een aanbod krijgt om behouden te worden. Al die Israëlieten hebben die ark gezien. En al die Israëlieten zijn door middel van die ark in Gods gunst overgetrokken. Dat moet u nou ook nooit vergeten, hè? Als u naar de kerk gaat. Hoe onmogelijk het bij u ook is. Hoe lang u misschien ook voor de Jordaan hebt gelegen. De Heere komt in het evangelie bij zondaren en roept het u toe. Tot u, o mannen, roep ik en mijn stem is tot de mensen kinderen. God heeft geen lust in de dood der goddelozen. Het evangelie wordt zichtbaar en krijgt gestalte voor al die mensen die daar stonden. Jongeren en ouderen, mannen en vrouwen. Zij die er niets in zagen en zij die wel. Paulus bewoog de mensen tot het geloof. Zo was het toen, zo is het nog. En dan gaat de tekst weer verder. En dan komen wij het 7e vers. Want de Heer had tot Jozua gezegd. Deze dag zal ik beginnen u groot te maken. Voor de ogen van het ganse Israël. Opdat zij weten dat ik met u zal zijn, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Jozua is de leider. Mozes was de oude leider. Jozua is in zijn plaats gekomen. Ik vind dat wel meer in de schrift. Je hebt eerst Elia. En later komt Elisa in zijn plaats. En hier vinden we weer hetzelfde. Jozua wordt dus bevestigd in zijn ambt als richter, als aanvoerder van het volk van Israël. En de Heere voegt eraan toe: hierdoor zal ik u en zal ik mijzelf verheerlijken. Wat is het evangelie eigenlijk voor boodschap? Het is een reddingsboodschap. Het is de boodschap van de gekruisigde Christus. Het is de boodschap van de ark der behoudenis. Maar door die boodschap wil de Heere zich verheerlijken, groot maken. Wil hij mensen uitstoten die die heerlijke boodschap zullen vertellen. En wie roem het is om dat kruisevangelie te brengen en aan zondaren bekend te maken. En wil de Heere zijn grote naam gestalte geven in deze wereld. Zo deed God dat toen. Zo doet hij dat ook vandaag nog. Dat evangelie werd door Paulus gepreekt. Het was een kracht Gods tot zaligheid. Zo heeft hij geschreven in de brief aan de Romeinen. En in dat evangelie komt die grote daden Gods tot uitdrukking. De heerlijkheid en de glorie van Gods naam. En dan gaat de opdracht weer verder. Gij dan zult de priesters die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende: wanneer gij er komt tot aan het uiterste water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. De ark moest niet alleen door de Jordaan, stond ook stil in de Jordaan. En dat brengt ons weer bij een heel belangrijk element in het geloofsleven van toen en nu. Die ark, straks als we daar dieper op ingaan, als dat volk doortrekt, die priesters moesten naar die schuimende rivier toe. En daar zal die ark stilstaan, zichtbaar, duidelijk en helder voor iedereen die door de Jordaan zal kijken. Ik kan me zo maar voorstellen dat ze allemaal gekeken. Staat hij er wel? Staat hij er nog? Want dat is het enige wat ons kan behouden. Dat is het enige wat ons kan redden. Gods gunst, gesymboliseerd in die ark. Ik moet in dit verband denken dat ik ooit eens las bij iemand wat mij wel ontroerde. Het was een oude christen die lag op zijn sterrenbed. Veel dingen meegemaakt in zijn leven. Aardse dingen. Ook wel geestelijke dingen. Oefeningen zeggen we dan in het leven der genade. En wij werpen al die dingen niet weg, gemeente. En toch, die oude pelgrim lag op zijn sterrenbed en het werd sterven. De dominee kwam nog één keer bij hem. Het enige wat hij zei: ik heb mijn ogen geslagen op het Lam Gods. Niet meer, maar ook niet minder. Die dominee schreef erbij: dat is maar het beste. Dan alleen kunnen we de doodsrivier over. En dan alleen zullen we aankomen in Kanaan. De ark stond stil. Die oude pelgrim had zijn ogen geslagen op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Klinkt misschien zo eenvoudig. Klinkt misschien niet nur hoog en verheven. Klinkt misschien ook niet diepzinnig. Het moet ook inderdaad waarheid zijn. Maar uit eindelijk, gemeente, de Heere is eenvoudig, hoor. Alles van ons valt tenslotte weg. En het gaat om die ark. En dat gelovig zien op wat God in Christus voor zondaren heeft gedaan. En als we dat mogen overhouden, och, dan kunnen we soms zingen: het vrome volk in u verheugt. Ze huppelen van zielenvreugd. Als ze een wens verkrijgen, dan wordt het waarheid. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dat is mijn tweede gedachte. Nu tenslotte nog naar het onderwijs van de Here. Toen zeide Jozua, vers 9 tot en met vers 13. En als we die versen dan eerst eens even in het algemeen bezien, dan valt op dat de Here dus de bedoeling van die opdracht en van die doortocht door de Jordaan duidelijk maakt. Dan gaat dat volk niet over de Jordaan om daar voor zichzelf een fijn en aangenaam leven te gaan leiden. Integendeel, die doortocht heeft ook een bedoeling. Want achter de Jordaan, daar wonen 7 volkeren. Daar wonen volkeren waar vader Abraham 500 jaar geleden ook al mee te maken had. Want de Kanaanieten woonden toen de tijd in dat land. Daar woonden volkeren die leefden in een verschrikkelijke afgoderij en losbandigheid. Van een huiveringwekkende omvang. Dat reeds gebleken bij de omkeer van Sodom en Gomorra. Daar had dat volk nog een hele belangrijke taak. Jozua en zijn mannen moesten dat land nog veroveren. En dan geeft de Heer dus onderwijs, voordat ze de Jordaan overgaan. En dan lezen we vers 9, toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls, nadert herwaarts en hoort de woorden des Heeren uw Gods. Woorden van de Heere, maar wel woorden van het verbond. De Heere, uw God. Dat is de verbondstaal. Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Ja, maar waren dan al die mensen kinderen van God? Nee, dat blijkt wel later. Achan bijvoorbeeld heeft bij Ai en later bij Jericho gezondigd tegen de Heer en werd ook daarvoor gestraft met de doodstraf. Toch hoort hij wel bij dat volk. Gemeente, het was ook een gemengd volk. Kaf en koren. Onkruid en tarwe. En niettemin spreekt God dat volk wel in zijn geheel. En we zeggen er dan bij in zijn beste deel aan. Niemand heeft het recht om onbekeerd te zijn. Niemand heeft het recht om in de voetstappen van Achan te wandelen. God heeft recht op ons leven. En vandaar dat Jozua in opdracht van de Heer dat volk op deze manier aanspreekt. De woorden des Heeren uw Gods. En dan lezen we in het vervolg in vers 10. Verder zeide Jozua, hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in uw midden is en ganselijk voor uw aanzicht uitdrijven zal de Kanaanieten. En dan komen er 7 volkeren. Je zou er moedeloos van worden als je in eigen kracht die Kanaanieten zou moeten verdrijven. Maar dat hoeft niet in eigen kracht. De Heere zal ze uitdrijven. Straks bij Jericho zal dat beginnen. Als ze om Jericho zullen lopen 7 dagen lang. Bij Ai moet de strijd geleverd worden. Maar de Heere zal uitdrijven. Hoewel, later blijkt wel in het boek Richteren, dat het volk niet getrouw is geweest in de opdracht die de Heere gaf. Ook heeft Jozua met de Gibeonieten nog wel een verbond gesloten. Maar de opdracht is duidelijk en de Heere zal dat volk uitdrijven. Hij zal zijn verlossingsdaden openbaren in het land van Kanaan. Gemeente, God is niet veranderd. Ook vandaag toont de Heere misschien niet elke dag, maar toch bij ogenblikken iets van zijn grote verlossingsdaden in het leven van zijn kerk en van zijn kinderen. Heb u dat ook wel eens, dat u zo moedeloos kunt zijn? Dat u de taal bijna begint te herhalen wat we vinden in Jesaja. De Heer heeft mij vergeten. De Heer heeft mij verlaten. Dat zijn dingen waar ieder van Gods kinderen mee te maken heeft. En wat is het dan heerlijk als we horen dat God zelf de vijanden zal uitdrijven. En hij een God is van menigerlei genade. En van de verlossingen Israëls. En dan weer opnieuw in het 11e vers. Zie de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde. Gaat voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Moet u nou eens even tellen in dit gedeelte. De ark van de Heere. De ark van de Heere. Vers 6, de ark des verbonds. Je vindt hem bijna in elk vers weer terug. Is dat nou niet een wat zinloze herhaling? Dat kun je toch aan het begin wel zeggen en dan kunnen we toch verder. Wat dacht u, gemeente? Dat de Heilige Geest dat toch zo graag doet. Om iedere keer weer opnieuw te bepalen. Bij die ark. En bij die grote ark der behoudenis. U hoeft het Nieuwe Testament maar heel oppervlakkig te lezen. Denk maar aan het evangelie van Johannes. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. In den beginne was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. We vinden bijna van tekst tot tekst de boodschap van die gekomen zaligmaker. Vele dingen staan er in de Bijbel. Vele dingen moeten wij ook leren tussen wieg en graf. Wedergeboorte, ellende, verlossing en dankbaarheid. Gehoorzaamheid, geloof. Roeping, inwendig, uitwendig. En zo zou ik een hele tijd door kunnen gaan. Maar één ding is het voornaamste. En dat is de persoon van de middelaar. God de Vader heeft gezegd, dit is mijn Zoon, in de welke al mijn welbehagen heb. In elke preek, op elke bladzijde van de Bijbel komen we die gezegende Christus tegen. En als we hem kennen, dan hebben we alles. En missen we hem, dan missen we alles. Gemeente, wat is het ook een verlangen van de schriften, van de Heilige Geest, om die persoon van de middelaar bekend te maken en ook te openbaren in het leven van de kinderen Gods. Het behaagde de Heer, zegt Paulus, zijn Zoon in mij te openbaren. Vers 12 lezen we dan. Nu dan neemt gij lieden 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stam een man. Dit komt straks in hoofdstuk 4 nog verder aan de orde. Want die mannen moeten dan een steen oprapen uit de Jordaan. En van die 12 stenen wordt dan een monument gemaakt ter herinnering aan de doortocht door de Jordaan. God wil dat zijn daden in herinnering worden gehouden. Dat mogen we ook wel tegen elkaar zeggen. Er zijn veel dingen die we kunnen onthouden. Een vakantie. Een ontmoeting, iets moois, iets fijns in ons leven. We kunnen daar misschien samen over spreken en over nadenken. Ik wil dat niet verbieden. Maar het belangrijkste wat we in herinnering moeten houden, volgt haar na. De Heere wil dat we zijn boodschap in herinnering houden. En dat we die boodschap die God ons meegaf toen we belijdenis deden. Toen we ons eerste kindje lieten dopen. Toen we in de kerk zaten en op Nieuwjaarsdag hebben gehoord, maar die de Heere verwachten. Zullen de kracht vernieuwen. De Heere wil dat we die boodschap van Hem ons in herinnering brengen. En dat dat ons leven stempelt. En dat we zo onze weg door dit leven gaan. Vandaar dat die mannen die stenen moesten oprapen. Als een teken, ook voor de eeuwen daarna. Wat God daar bij de Jordaan had gedaan. En dan tenslotte het 13e vers. Wat zal er dan geschieden met de voetzolen der priesteren die de ark van de Heere dragen, die de ark des Heeren en Heeren van de ganse aarde dragen. In het water van de Jordaan zullen zij rusten. Zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven aflieten, en zullen op een hoop blijven. Ik wil daar volgende keer nog wat verder op ingaan. Maar dan het wonder wat er door die ark tot volvoering komt. Een heel groot wonder. God maakt geen brug waar misschien 3 mensen zomaar langzamerhand overheen kunnen. God maakt een pad. En dat begint 50 kilometer ten opzichte van de plek waar ze nu zijn. Tot aan de Dode Zee valt die hele Jordaan droog. En zo is dat volk met honderden tegelijk door de Jordaan gegaan. En allemaal keken ze naar die plek waar die ark stond. En zo heeft de Heer voor zijn volk gezorgd door zijn grote daden. We gaan eindigen, gemeente. We komen nog even terug bij het begin. En volgt haar na. Dat is het evangelie in 4 woorden. Waar lopen wij nou achteraan? Misschien zegt u, ik heb het erg druk. Dat kan. Misschien zegt u, ik hoop dat ik nog eens op de goede weg mag komen. Nou, dat hoop ik ook. Kent u dan dat verlangen, die klem, om ook met die Israëlieten mee te gaan? Want de Jordaan is ook een beeld van de dood. De doodsrivier. En weet toch, geliefden, we gaan alleen veilig als we die ark, de Christen der Schriften, navolgen. Al het andere zal ons eeuwig ontvallen. Kent u het geheim om achter die ark aan te mogen gaan? Och, dat was geen verdienste of prestatie van uzelf. Dat was nou goddelijke gunst, die wordt geopenbaard in het verzoendeksel. Want wanneer ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. En volgt haar na. Amen. We zingen tenslotte Psalm 105 en daarvan vers 23, 105. Vers 23 gaan we samen zingen. Dus stookt verkoren volk des Heren, al juichend uit op Gods begeren. Het land der heidenen van rondom schonk hij hun tot een eigendom. En wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.